Goedemorgen allemaal. Ik kom op voor de dames in onze gemeente. Want ik vind het zo sneu dat een mannenontbijt geen vrouwen zijn toegelaten. En aangezien we bij de huwelijkscursus het ook hebben over communicatie. Ja, Jan kijkt niet zo treurig. Is het zo dat wij graag de gelegenheid willen geven om ook de vrouwen in het gezelschap te leren te communiceren. Dat doet Sietse niet, wij zijn andere mensen voor. En hoe kom ik daar nou bij? Ik kom erbij voor groene liefde. Het wordt al geprojecteerd. Er is een als voorbereiding op de Marius Course, om te laten zien wat gebeurt er nou in zo'n Marius Course, is er ook een speciale Valentijnsbijeenkomst. Valentijnsbijeenkomst. Dat is een theater. Wordt gehouden in Buurzen. Daar kun je gebruik van maken. Dat is ontzettend leuk. Je bent gewoon met je tweeën een avondje uit. Je wordt vermaakt. Het is erg humoristisch. Erg leuk. Heel gezellig. Maar normaal gesproken is de huwelijkscursus is dus alleen maar voor gehuwden en voor echtparen. Nou, dat is dus niet specifiek bij de Valentijns verhaal. Valentijn betekent dat je aan elkaar liefde betoont. Dat kan door middel van een cadeautje zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, hey, laten we samen naar zo'n avond gaan. En hoef je verder niet de cursus voor te volgen, maar wel dat je dus samen kunt genieten van zo'n theatervoorstelling. De opgave daarvoor kun je doen via de marriagecourse.nl, de site, of bij Dickie en of bij mij. De kosten zijn €30 per persoon, daar zit dus ook een diner bij in. Het is natuurlijk een behoorlijk bedrag, maar het is toch ontzettend goedkoop in vergelijking tot andere diners die je ergens gaat hebben. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Er wordt nog wat gezegd in ons gemeenteleven de volgende keer. Dan zal Gerard, die nu boven zit, zal deze folder projecteren op onze site. Daar kunt u ook alle informaties krijgen. En ik zal zelf bij de deur staan om folders uit te reiken voor mensen die niet zo lang kunnen wachten en die het meteen willen weten. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst. Dankjewel.
Voor de derde keer, goedemorgen. Fijn dat u hier bent. Wij zijn bij elkaar om elkaar te ontmoeten, maar natuurlijk ook samen om de Heere God te ontmoeten. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ben me dat niet altijd zo bewust als ik dan een gemeente binnenstap. En ik weet niet, misschien u wel, maar ik denk dat het goed is dat we een moment stil zijn en ons daarvan bewust zijn dat we de Heere God willen ontmoeten. Ik hoop dat dat zo is voor u. Laten we stil zijn en hem vragen dat we hem ook werkelijk mogen ontmoeten vanmorgen. Ja, Hemelse Vader, wij willen u ontmoeten deze morgen en daarvoor hebben we uw hulp nodig. En dank u wel dat u die hulp wilt geven, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat uw hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van deze God en Vader, zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan ook de andere coupletten zingen van Psalm 150. Het is Johannes de Heer 369, maar het is een psalm, dat had u al ontdekt. U zitten. Ik ben één keer eerder in deze gemeente geweest. Ik heb hier één keer eerder gesproken. En dat is ruim een jaar geleden. Dus de meesten van u hebben waarschijnlijk geen idee wie toch die man is die daar voor u staat. Maar ik ga daar niet uitgebreid over hebben. Maar ik vind het prettig om te weten wie het woord voert. En dan even toch een klein beetje informatie. Mijn thuissituatie is, ik ben getrouwd, wij hebben 5 kinderen, maar die zijn allemaal al volwassen en 3 daarvan zijn getrouwd. Wij verwachten overigens dit jaar dat de 4e gaat trouwen van de 5. Wij hebben gewoond in verschillende landen en dat was bijna altijd in het kader van Kama-zending. Nou, ik weet niet of u de Kama kent en daar heb ik dus al vele jaren mee gewerkt. Wij hebben 10 jaar in Afrika gewoond. En om een lang verhaal kort te maken. De laatste jaren werk ik voor wat dan heet de AWF. Alliance World Fellowship. Wat dat is een organisatie van nationale Kama-kerken. God heeft het werk van Kama gezegend. En over de hele wereld zijn nationale kerken en die vormen met elkaar een fellowship, zoals het dan heet in het Engels. Een verband waarin men elkaar wil stimuleren om God trouw te zijn. Nou goed, daar mag ik voor werken en dat betekent dat ik nogal eens onderweg ben. En ik kan het toch niet laten om in ieder geval even iets te zeggen daarover. Mijn laatste reis die was naar China en naar Mongolië. En ik wil op zijn minst u iets zeggen over Mongolië, omdat dat zo bijzonder is. Dat land, daar kom je niet zomaar, ook ik niet. En de reden dat ik daar was, dat was dat ik was uitgenodigd door een groep van gemeenten. Die kennen de Kama een klein beetje, door zendingswerkers die daar zijn, vanuit Noord-Amerika en vanuit de Filipijnen. En ze willen deel uit gaan maken van dat wereldwijde verband van Kama. Nou goed, die gemeente die hadden mij uitgenodigd. En als je dan een beetje duikt in de geschiedenis van dat land, dan begin je te beseffen hoe bijzonder dat is. Zo'n 20 jaar geleden wist men van niet meer dan 5, ja, men zegt zelfs 4 gelovigen. Volgelingen van Jezus Christus in Mongolië. Dat land heeft een hele bijzondere geschiedenis gehad. zo'n 5 gelovigen 20 jaar geleden. En sindsdien is de deur is opengegaan en mag het evangelie daar nu verkondigd worden. Ja, dat gaat nog met horten en stoten en het is moeizaam, maar Gods geest werkt daar. En ik zou ontzettend graag u allemaal meenemen naar Mongolië en datzelfde te proeven wat ik geproefd heb in een zaaltje met pakweg 60 mensen die gemeenten vertegenwoordigen, allemaal jong in het geloof. Ik bedoel, niemand ouder dan 20. En de meeste zaten zo, want we hebben het even gecheckt. Nou, de meeste van die gemeenteleiders, dit waren leidende mensen in die gemeente, die waren een jaar of 6, 7 oud, geestelijk gezien. Hoe moet je dat zeggen? Ze wilden het woord maar horen. En het was daar heel makkelijk delen vanuit het woord van God, moet ik u zeggen. Alles was nieuw en fris. En ook de problemen overigens. Ik voelde me echt in de situatie van Paulus in Handelingen. Niet waar? Waar je dan ook ziet, die gemeentes, ja, ook de nodige problemen enzovoort. Maar tegelijkertijd, je voelt dat er leven is. Hier in Nederland, dan word je soms wel eens een beetje moedeloos van de geestelijke situatie, maar vergis u niet, Gods geest gaat door. Gods geest gaat door. En Mongolië is daar een voorbeeld van. Ik wilde dat toch eventjes met u delen ter bemoediging. Wij gaan met elkaar bidden. Bidden voor wat er gaande is in de wereld en ook hier in de gemeente. Laten we bidden. Hemelse Vader, we willen u zo hartelijk danken dat wij het voorrecht hebben om hier bij elkaar te zijn vanmorgen, om te luisteren naar uw woord en liederen te zingen voor u. Dank u wel, Vader, dat we daarmee in een traditie mogen staan van eeuwen, dat al gebeurt in dit land en daar zijn we u dankbaar voor. Vader, dank u wel dat u hier werken wilt en dank u wel dat u dat ook doet in andere landen. We hebben net Mongolië genoemd. En dan willen we u daarvoor danken en u daarvoor prijzen dat u uw plan voortzet en doorzet en zult voleinden met deze wereld. En dat u wilt dat de volken weten van uw liefde. We willen vanmorgen ook bidden voor die gemeenten in Mongolië. Dat u ze leiden wilt als ze ook hun problemen hebben. Als ze te maken hebben met een omringende cultuur die zo antichristelijk is. Vader, dan willen we vragen, wilt u standvastigheid geven aan gemeenteleden? Wilt u standvastigheid en wijsheid geven aan degene die die gemeente leiden? En geef, Vader, dat de kerk in Mongolië ook verder mag groeien en dat mensen u daar mogen eren en u mogen verheerlijken. Vader, dat bidden we ook voor de gemeenten hier in Nederland. En dan gaat het niet alleen maar om gemeenten zoals de onze, maar waar ook maar uw woord verkondigd wordt. Vader, werk met uw geest en zegen ook dit land, zegen onze regering, zegen mensen die verantwoordelijkheid dragen in het besturen. Vader, geef ze de wijsheid die zij nodig hebben. Ik wil ook bidden voor deze gemeente, Vader, dat u hier werken wilt met uw Heilige Geest, ook deze morgen. Vader, u weet precies wat wij nodig hebben en dan willen we ook vragen dat u ons dat wilt geven. Vader, dat geldt voor ons hier, dat geldt ook voor anderen die er vanmorgen niet bij kunnen zijn. Vader, zegen ze. Vader, we hebben ook namen gehoord. We hebben de naam van Dini Schippers gehoord. En we willen haar in het bijzonder ook bij u brengen. U weet hoe kwetsbaar zij is en de weg die zij gaat op dit moment. We willen vragen, Vader, dat zij mag ervaren dat er voor haar gebeden wordt en dat ze uw nabijheid mag ervaren. We danken u, Vader, voor Rinse Krusveller. Dank u wel, Vader, dat u een goede uitslag hebt gegeven en dat hij uw zegen mag ervaren en u daarvoor mag prijzen. En dat willen we met hem doen. Dank u wel, Vader, dat u uzelf een goede vader voor hem hebt betoond. En dat willen we ook bidden voor Jasper Niemeyer, dat u ook aan hem wilt duidelijk maken dat u een goede vader bent. Vader, ga met hem als hij geopereerd moet worden. En we willen bidden voor het hele gezin, ook voor de ouders in het bijzonder. Vader, wilt u ze deze week uw zegen laten ervaren. En dat bidden we speciaal voor Jasper. Heren, we willen ook danken voor zuster Kits, die 99 hoopt te worden. Wat een prachtige leeftijd. Vader, wilt u haar daarin ook vreugde geven? En dank u wel, vader, dat als we horen van iemand met zo'n hoge leeftijd, dat we dan mogen weten dat we een perspectief hebben op de eeuwigheid. En vader, geef dat zij dat mag ervaren en dat bidden we ook voor ons allemaal. Dank u wel, vader, dat wij mogen leven in het perspectief van de eeuwigheid, omdat u uw zoon voor ons gegeven hebt en dat u ons door uw Heilige Geest wilt leiden tot op die dag dat Jezus weerkomt. En vader, dan bidden we ook voor diegenen die misschien daarvan niet zo zeker zijn en die beslissing om u te volgen niet genomen hebben. Dan willen we vragen, vader, dat ze dat helder en duidelijk mogen verstaan, dat dat ook voor hen is en dat ze zullen knielen en buigen en ook in dat perspectief mogen gaan leven, vader, van een eeuwigheid met u. Maar dank u wel dat het niet alleen voor de eeuwigheid is, maar ook nu al wilt u bij ons zijn. Leidt u ons zo vandaag, vader, we vragen u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan vandaag niet alleen maar naar de Bijbel luisteren, maar we gaan vandaag ook dingen doen die de Bijbel ons zegt te doen. Wat dan? Wel, ik doel op het zingen van nieuwe liederen. U weet dat de Bijbel die zegt ons, zing de Heere een nieuw lied. En ik had een paar liederen opgegeven en er waren er twee bij, waarvan gezegd werd, maar die kent de gemeente helemaal niet. Nou, het zou natuurlijk kunnen zijn dat er toch onder u zijn die ze wel kennen, maar het zijn toch zulke mooie liederen. We hebben besloten om ze toch maar te gaan zingen vanmorgen. Dus we zullen wel zien hoe dat gaat. En het eerste is uit Opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En misschien kan het eerst een keer voorgespeeld worden. En dan gaan we dat met elkaar proberen. Dat ging goed. En het is ook een mooie inleiding op wat we willen gaan doen. Want we willen inderdaad stil zijn. En dan willen we luisteren naar het woord van God. En we gaan dat doen op basis van 1 Samuel hoofdstuk 3. 1 Samuel hoofdstuk 3. Ik heb, zei ik, een keer eerder hier gesproken. En dat herinnerde zich natuurlijk allemaal. Nee hoor, u herinnert zich dat helemaal niet. Maar ik weet dat natuurlijk nog precies. Ik heb toen gesproken over 1 Samuel 1. Over Hanna. En we gaan nu lezen over haar zoon Samuel in 1 Samuel 3. En ik zou eigenlijk willen verzoeken om te gaan staan. Dit is een, als je het hebt over staan op heilige grond. Wanneer je Gods woord leest, dan mag je heel zeker zijn. Hier spreekt de Heere. En misschien is het goed voor zover mogelijk dat we daarbij gaan staan als we luisteren wanneer hij tot ons spreekt. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, dat zou goed zijn, maar dat kunt u dan thuis nog eens doen. Maar ik ga een aantal versen eruit lezen en zal aangeven welke. Ik begin in vers 1 van 1 Samuel 3. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel des Heren waar de ark van God was. Toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. En toen snelde hij naar, ja, en daar gaat het mis. Want wie riep hem ook alweer? De Heere. En naar wie snelde hij? Naar Eli. Ja, en u weet wat er dan volgt. Dan moet dat een paar keer gebeuren totdat het besef doordringt. God spreekt. En dan ga ik naar vers 10. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En dan lezen we vers 15. Samuel nu bleef liggen tot de morgen en toen opende hij de deuren van het huis des Heren en Samuel zag er tegenop om Eli het gezicht mee te delen. Maar Eli riep Samuel en zei, Samuel mijn zoon, deze zei, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. Zo moge God u doen, ja nog erger, indien gij iets voor mij verbergt van het gehele woord dat hij tot u gesproken heeft. Toen deelde Samuel hem alles mee, zonder iets voor hem te verzwijgen. En hij zei, Eli dus, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En geheel Israël, van Dan tot Beerseba, kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. De Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. We gaan er nog een ander vers bij lezen, maar dat hoeft u niet op te zoeken. Ik ga het u voorzeggen en dat is uit, u kent het waarschijnlijk uit Matthäus 5 vers 8... waar de Heer Jezus zegt, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nu, dan gaan we speciaal over nadenken over dat vers. En misschien is het goed als het er goed in zit. Ik zal het nog een keertje voorzeggen. En dan wil ik u vragen om het allemaal gewoon hardop uit te spreken. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zullen we het samen zeggen? Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gaat u zitten. Wij gaan nog een lied met elkaar zingen. Maak mij rein voor u als gelouterd goud. En tijdens het zingen van dat lied krijgt u ook de gelegenheid om uw eerste gave af te staan. Ik wil beginnen met een klein verhaaltje. En uiteraard een verhaaltje met een moraal. Anders hoef ik het niet te vertellen. Het gaat over een klein jongetje. Laten we maar een lekkere Hollandse naam geven. Jantje. Jantje, die had een probleem. Jantje was namelijk heel bang in het donker. Nou, het voordeel van dit voorbeeld is dat de meesten van ons dat wel een beetje kunnen herkennen. Als het echt donker is, nou ja, dat is toch een beetje eng. Nou, Jantje was behoorlijk bang in het donker. Maar op een avond, en het was buiten al lang donker, hij mocht wat langer opblijven. Hij zat lekker te spelen. En terwijl hij zat te spelen, zat zijn moeder in de kamer een boek te lezen. Maar bij het lezen werd ze voortdurend gehinderd door het geluid van de schuurdeur. De schuurdeur stond nog open buiten en door de wind werd hij heen en weer gewapperd en dat ding maakte herrie en dat hinderde haar. Dus op een gegeven moment zegt ze tegen Jantje, Jantje, ga jij eens naar buiten en doe even de schuurdeur dicht. Jantje kijkt door het raam naar buiten en hij zegt maar, ik durf niet, want het is donker. Zijn moeder zegt, kom op man, je bent toch een grote jongen, je hoeft niet bang te zijn. Ja, maar ik ben wel bang. En dan zegt zijn moeder, een typisch zinnetje wat menig christenouder in zo'n situatie in de mond neemt. Dan zegt zijn moeder, maar Jantje, je hoeft toch niet bang te zijn, want de Heere Jezus is toch overal? Ja, maar is de Heere Jezus dan ook buiten? Ja, Jantje, de Heere Jezus is overal. En voorzichtig loopt Jantje naar de buitendeur, doet hem op een kiertje open en zegt, Heere Jezus, als u toch buiten bent, wilt u dan de schuurdeur dicht doen? Is de Heer Jezus daar? Ja of nee? Nu hebben wij een prachtig Bijbelvers. Wordt wel eens een beetje uit de context gelicht, maar op zich is het in ieder geval een absolute waarheid. Waar Jezus zei, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Nou, het mogen duidelijk zijn, wij zijn in zijn naam bijeen. We hebben al een aantal keren zijn naam gezongen. Die naam is al een paar keer genoemd. Wij zijn hier bij elkaar in de naam van Jezus. Ja. En dan geldt dat dus ook voor ons. Toch? Is de Heer Jezus hier? Ja of nee? Ja, een aantal, een beetje aarzelend, maar toch. Ja, hij is hier. Maar ik kan me ook voorstellen dat er iemand hier is die zegt, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem nog niet gezien. Nee, ik heb een heleboel mensen al wel gezien. Ik ken uw namen allemaal niet, ik weet het niet. Er zit waarschijnlijk wel een Kees bij en een Jan en een Mieke en een Ellen. En ik heb die gezien en die gezien. Ik kan een heleboel namen noemen, maar Jezus, nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee, heb jij Jezus al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Hoe zit dat nou met, wij kunnen zeggen, die is er, maar Jezus, ik heb hem nog niet gezien. Is Jezus hier nou ja of nee? Weet u, wij hebben een beetje een probleem wanneer wij het hebben over zien. Wij hebben een probleem met zien en dat is namelijk dit. Wij zien bepaalde dingen wel en bepaalde dingen zien wij niet. Mag ik u een voorbeeld geven? Ik ben in zeker opzicht een atypische man, want ik heb weinig interesse voor auto's. Nou, de meeste mannen zijn geïnteresseerd in auto's, weten van merken, weten van motorvermogen en weet ik het allemaal niet. Het interesseert mij eerlijk gezegd helemaal niet. Auto vind ik belangrijk, want hij brengt je van A naar B en voor de rest maakt het mij niet uit welk merk of welke kleur. Tot op de dag dat ik een nieuwe auto moest kopen. Nou, ik naar een handelaar. En op die dag was uiteraard een auto voor mij wel heel erg belangrijk. Nou goed, ik was gelukkig met iemand anders die wel verstand van auto's had. En wij lopen dat terrein op en die man die heeft van alles staan. En mijn oog valt op een Volkswagen met een unieke kleur groen. Ik had nog nooit een auto gezien met die prachtige kleur groen. En ja, ik wilde die dus hebben. Hij had een hele schappelijke prijs. En volgens mijn vriend was die ook nog goed, die auto. Ik heb die auto gekocht en ik reed daar weg met het gevoel in een uniek groen gekleurde VW te rijden. En wat gebeurde er? Wel, onderweg naar huis, het nam een uurtje, dat wel. Maar onderweg naar huis, ik geloof dat ik wel 5 VW's heb gezien van exact dezelfde kleur groen. Reden die er die dag daarvoor niet? Jawel, die reden er toen ook, maar ik had ze niet gezien, want ik heb geen interesse voor auto's. Maar toen ik echt naar een auto moest kijken en ineens zag ik ze. Waarom zien wij zo weinig van God? Waarom zien wij Jezus zo weinig? Zou het kunnen zijn dat hij niet zo belangrijk voor ons is dat wij hem ook werkelijk zien? Toen groen op een VW belangrijk, toen zag ik het. Weet u, ik wil u vanmorgen uitdagen. U en mezelf ook hoor. Uitdagen om God zo belangrijk te laten zijn dat we hem ook zullen zien. Maar ja, er komt waarschijnlijk gelijk de vraag op, maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je dan, hoe kun je God nou zien? Wel, misschien kunnen we het vergelijken met televisie. Dat betekent ook zoiets als verzien, dat heeft er alles mee te maken. Laten we het eens daarmee vergelijken. Stel je voor, je wilt Sascha de Boer zien. Nou, de meesten weten van u hoe je daarvoor kunt zorgen. Zo rond 8 uur 's avonds, dan stem je af op Nederland 1 en een goede kans dat je Sascha de Boer te zien krijgt. Nou, en zo weten we van anderen ook, u wilt misschien iemand anders zien. Wel, je weet op dat moment, op dat kanaal, dan zie ik die en die. Met alle eerbied. Maar op welk kanaal zit God? Hoe kun je nou ergens op inschakelen dat je God kunt zien? Wij hebben er net hardop een tekst uitgesproken. En daar zegt Jezus, zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Wel, dit klinkt alsof het hart het kanaal is waarlangs God zich laat zien. Ja, dan wordt het ineens heel erg belangrijk voor ons. Wat is dat dan, dat hart? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Die tv, dat heb ik nog door. Maar goed, hoe kan ik dat hart nou zo afstemmen dat ik God zal zien? Nou, laten we eerst maar eventjes vaststellen dat Jezus hier symbooltaal spreekt. Dat snappen we allemaal. Als Jezus zegt, zalig de reinen van hart, dan is er niemand die denkt aan die bloedpomp die we in onze borstkas hebben. Maar dan beseffen we allemaal dat het meer is dan dat. Het is niet alleen maar die pomp. Wat is het dan wel? Als Jezus zegt, zalig de reinen van hart wel, dan weten we dat de Bijbel dat woord heel vaak gebruikt, hart, om te duiden op, ja, en daar wordt het best wel een beetje lastig om dat precies te omschrijven, maar om te duiden op dat wat je werkelijk bent. Op je diepste wezen. Op je echte identiteit. Je hart duidt aan, duidt op wat je werkelijk bent. Kijk, u denkt misschien dat u mij nu kent, u hebt een paar woorden van mij gehoord, u ziet mij hier staan in mijn mooie pak enzovoort. Maar u kent mij natuurlijk niet. U kent mij pas echt als u in mijn hart zou kunnen kijken. We kennen natuurlijk die verzen uit de Bijbel waar gezegd wordt in de spreuken, zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Met andere woorden, je kunt in een spiegel of in het water kun je je gezicht zien. Zou je in iemands hart kunnen kijken, dan zou je kunnen vaststellen wie hij werkelijk is. En hier kunnen we gelijk al een hele belangrijke conclusie trekken. Iets vaststellen, namelijk dit. Zicht op God wordt niet bepaald door het hoofd. Wordt niet bepaald door je intelligentie. Wordt niet bepaald door je goede verstand. Wordt niet bepaald zelfs door je leerstellingen. Zicht op God wordt ook niet bepaald door de handen. Doordat je bepaalde handelingen verricht. Dat je daardoor God zichtbaar kunt maken. Nee, zicht op God wordt bepaald vanuit het hart. En het is volgens de Bijbel het hart dat het hoofd het denken aanstuurt en ook het handelen aanstuurt. Je zou kunnen zeggen dat volgens de Bijbel is het hart onze opperbevelhebber. Van daaruit wordt bepaald wat we denken en wat we doen. Nou, over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het met dat hart wel goed zit. Jawel, het hart van de mens is goed. Zo wordt gedacht. En er wordt zelfs wel gezegd van mensen die hele slechte dingen doen. Ja, maar in zijn hart. U kent hem wel, ruwe bolster, blanke pit. Maar dat is niet zoals de Bijbel erover spreekt. Nee. Als de Bijbel het over het hart van de mens heeft, nou ja, dan klinkt het allemaal wat negatief. Heel negatief zelfs.
De Heer Jezus die heeft gezegd, wat uit de mond uitgaat, dat komt uit het hart. Nou, dan denk je, dat is goed, komt uit het hart. Ja, maar dan zegt hij erbij, en dat maakt de mens onrein. Jezus zegt juist, dat hart, dat is een bron van onreinheid. En als Jezus dat zegt, dan spreekt hij, ja, zoals altijd natuurlijk, maar helemaal in lijn met wat we al gezien hebben in het Oude Testament. Waar dat ook helder gesteld wordt. Waar in de prediker gezegd, of door de prediker gezegd wordt dat het triest is dat het hart zo vol kwaadheid en dwaasheid is. Waar Jeremia zegt, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Het is onverbeterlijk, zegt hij. De Bijbel laat ons zien dat wat er ook zuiver en goed is aan een mens, het is zeker zijn hart niet. Nee, er is iets heel erg grondig mis met het hart. Wat er ook goed aan hem is, het is niet zijn hart. Weet je, goedheid moet niet van het hart komen, zoals maar al te vaak gedacht wordt. Nee, goedheid moet van ergens anders komen. Dat begreep David heel goed. U kent waarschijnlijk Psalm 51, waar David zegt, schep in mij een rein hart, o God. Ja, en het laatste is dus heel belangrijk. Hij beseft dat als hij een rein hart wil hebben, dan moet dat van God komen. Dat heb je niet van jezelf. Dat is natuurlijk het grote verschil tussen wat we geloven op grond van de Bijbel en ja, wat het humanisme en de heersende tendens in onze maatschappij is van denken. Ga maar terug naar je hart, dan komt het wel goed. Nee, zegt de Bijbel. Ga nou niet terug naar je hart, want dan zit het helemaal mis. Niemand is zonder zonde. Niemand is zonder egoïsme. We zijn allemaal behept met dat kwaad en daardoor wordt het zicht op God vertroebeld en verhinderd. Jesaja die heeft gezegd, uw ongerechtigheden zijn er die scheiding brengen tussen u en uw God en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Waarom zien we zo weinig van God? Nou, hier is het antwoord, omdat er een laag van zonde tussen zit. Ja, en als ik dat zo zeg, een laag van zonde die het zicht beperkt, moet ik denken aan wat mij een keertje overkwam in Kinshasa. Wij hebben 10 jaar in Congo gewoond, hoofdstad Kinshasa ook. En op een dag moest ik een taxi nemen in Kinshasa. En dan moet je bij een taxi in Kinshasa niet denken aan een taxi hier in Nederland. Ze zien er daar wat anders, ouder uit. Op die dag, ik nam een taxi in Kinshasa. En hij reed lekker door, dat was prima. Maar op een gegeven moment begon het te plensen. Echt zo'n tropische regenbui. En zoals bij de meeste taxis in Kinshasa, deden de ruiten, wisten ze het niet. Dus de voorruit die werd als mat glas. Jongen, niks meer zien. Maar hij reed net zo hard door. Nou ja, ik werd natuurlijk vreselijk bang. Dus ik zeg, hey, dat is niks. Je kunt niks. Hij zegt, oh, dat is geen enkel probleem. Ik ken deze weg goed. En hij reed gewoon net zo hard door. Nou ja, ik zeg, ik heb 5 kinderen. Op een gegeven moment zegt hij, nou, oké. Hij zet de auto aan de kant, stapt uit in de plensende regen, gaat naar zo'n tentje langs de kant van de weg, koopt daar zo'n blok zeep, komt met dat blok terug en in de stromende regen smeert hij de voorruit vol met zeep, stapt kliddernat weer in en zegt zo, nou zul je zien, het water loopt er nou goed vanaf. Enfin, hij start de taxi weer en zoals meestal neemt dat een tijdje voordat hij het uiteindelijk weer doet. En tegen de tijd dat hij het deed en wij wegreden, was de regen opgehouden en keken wij tegen zeep aan. We hebben er samen hartelijk om gelachen. Die zeep die hielp niet, nee, die hielp niet. Nou, wij hebben het over het hart. Jezus zei, zalig de reinen van hart. Aha. Dus er moet wel wat gebeuren met dat hart voordat het als kanaal kan dienen waarlangs je God kunt zien. En we snappen allemaal dat dat met zeep niet gaat lukken. Net als bij die ruit, dat zal je hart niet schoonmaken. Hoe krijgen we dat hart schoon? En wat is dat eigenlijk, een schoon hart? Misschien moeten we die voorvraag eerst maar even stellen. Wat bedoelt Jezus eigenlijk als hij zegt, wat is een rein hart? Ik denk dat als ik u dat zou gaan vragen, wat is volgens jou een rein mens? Dan denk ik ja, dat u dingen zou gaan zeggen als, nou, iemand die rein is, iemand die zuiver is, dat is iemand die eerlijk is. Of misschien zou u het woord integer gebruiken. integere persoon. Misschien zou je zeggen, nou, dat is iemand die leeft naar hoge normen en waarden. En dat soort dingen zouden wij met elkaar waarschijnlijk gaan zeggen. Eerlijk, integer enzovoort. Maar weet u, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Er zijn namelijk eerlijke, oprechte mensen die met al hun integriteit verschrikkelijke dingen doen. Het heeft op mij diepe indruk gemaakt toen ik voor het eerst zo'n filmpje zag van een jongeman die een bomaanslag zou gaan plegen. Een jonge Palestijn. En ze hadden dat gefilmd voordat hij dat ging doen. En je zag die jongeman staan. En hij had de Koran had hij voor zich. Hij had een geweer bij zich. En hij vertelde recht in de camera: ik ben bereid om mijn leven voor Allah te geven. En ik zal hem eren door zoveel mogelijk vijanden met mij te doden. Die man was oprecht. Die man was oprecht. Maar in al zijn oprechtheid had hij het volledig bij het verkeerde eind. Weet je, oprechtheid en eerlijkheid is niet genoeg. Wat is het dan wel, reinheid? Nou, laten we het woord maar nemen voor wat het is. Reinheid duidt op puurheid, duidt op zuiverheid. En ik wil het graag zo definiëren. Reinheid of rein is onvermengd. Rein is onvermengd. Nou, wat bedoelen we daarmee? Reinheid sluit uit. Als je puur goud hebt, heb je uitsluitend goud. Maar op het moment dat je er iets anders bij doet, is het niet meer puur goud. Reinheid sluit uit. Zodra je twee elementen hebt, is het al niet meer rein en zuiver. En dat is interessant. U weet dat Jacobus, die spreekt over een tweeslachtig persoon, die heen en weer geslingerd wordt als een golf der zee. Nou, daar heb je prachtig dat beeld. Heen en weer geslingerd. Dat is niet een rechte koers, één lijn. Nee, de ene keer die kant op, de andere keer die kant op. Tweeslachtig. En Jacobus zegt dan verder in zijn brief, dan zegt hij, reinigt uw handen en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Nou, daar heb je het nou precies. Dat is onreinheid. Onreinheid is innerlijke verdeeldheid. Daar heb je twee elementen bij elkaar. Dat is niet ruim en niet rein. Zuiver, dat betekent onverdeeld, onvermengd. Het staat prachtig in Psalm 86, waar de psalmist die bidt: verenig mijn hart. Dan zal ik u loven met mijn ganse hart. Het gaat om eenheid. Het gaat om eenvoud. Weet u wat het probleem was van de rijke jongeling? Volgens de Bijbel was het probleem van de rijke jongeling, zo staat het er letterlijk, hij had vele goederen. Weet u wat het probleem was van Martha? U kent haar wel, van die bezem enzovoort, van het liedje. Nou goed, weet u wat de Bijbel zegt over Martha? Over Martha wordt gezegd, zij werd in beslag genomen door het vele bedienen. Horen we dat? De rijke jongeling had veel. Martha deed veel, maar door de veelheid werd hun het zicht ontnomen op die ene die ze alles kon geven. Is het niet interessant, al reizend, moet ik vaststellen dat ik soms in hele arme landen, in Afrika bijvoorbeeld, waar mensen veel minder televisiekanalen tot hun beschikking hebben, waar je veel minder producten in de schappen vindt van de supermarkt. Nou ja, als je al een supermarkt vindt. Waar mensen veel minder geld op de bank hebben. Dat ik zo vaak het gevoel heb dat ik daar veel meer van God zie. En dat zij veel meer van God zien. En de Bijbel zegt ons heel duidelijk: het is voor een rijke heel moeilijk om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Om door dat oog van die naald, hè, en die rijke met alles wat hij bezit, hè, die kan er maar moeilijk doorheen. Wel, zalig de reinen van hart, dat is uitsluitend, dat is dingen wegdoen. U weet dat de zaligsprekingen, waarvan we er hier eentje behandelen, die staan aan het begin van de bergrede. De inleiding op de bergrede. Het interessante is dat die bergrede dat ook als hoofdlijn heeft. Je zou kunnen zeggen dat de bergrede een pamflet is tegen de gespletenheid, tegen de tweeslachtigheid. Het gaat de hele tijd om die reinheid in de bergrede. Ik zal u een paar voorbeelden noemen waar die innerlijke verdeeldheid aangepakt wordt in de bergrede. Bijvoorbeeld, als het gaat over het geven van aalmoezen. Als het daarover gaat, dan zegt Jezus, het is fantastisch en goed om aalmoezen te geven. Maar als je aalmoezen geeft, doe het dan niet om daarmee door de mensen gezien te worden, want dan heb je je loon al. Dan heb je je loon al. Ja, weet je wat het probleem was? Mensen wilden geld geven en het liefste zouden ze wapperen met de biljetten, dat iedereen kan zien, zie je? En dan doen ze dat om daarmee God te dienen, maar ze denken tegelijkertijd indruk te maken en eer van mensen te ontvangen. Dat is dubbel loon voor één actie, dat is gespletenheid, dat is tweeslachtigheid. Dan heb je je loon al. En Jezus geeft daar meer beelden van als hij het heeft over het bidden. U kent het wel, wanneer je bidt, zegt hij, dan zul je niet zijn als de huichelaars, want ze staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Daar heb je het weer, die tweeslachtigheid. Waarom bidden ze? Wel, bidden is spreken tot God. Maar zij hebben twee richting verkeer, want ze willen tegelijkertijd door de mensen gezien worden. En dan gaan ze, bij voorkeur waren er die gingen op de hoeken van de pleinen staan, dat iedereen kon zien. Ja, ja. U zegt, dit is een makkelijke, want dit probleem heb ik niet. Nee, ik heb nog nooit de verleiding gehad om op de hoek van een plein te gaan staan bidden. Natuurlijk hebt u die verleiding niet, want u weet wel dat u in onze cultuur daarvoor alleen maar uitgelachen wordt. Dus die verleiding hebt u niet, maar toch kun je dat niet zo heel snel zomaar van je afschuiven. Want laten we eerlijk zijn, het gebeurt in onze kringen ook maar al te vaak dat we dat twee richtingen uit proberen te gaan. Ik ken uw gemeente niet, dus ik kan lekker vrij spreken. Ik heb niemand speciaal op het oog. Ik ken niemand hier. Heerlijk, dus u hoeft het niet persoonlijk te nemen. Maar hebt u dat ook wel eens tijdens de bidstond? Dan zijn er van die mensen, als die beginnen te bidden, dan is het een hele preek. En dan komen er prachtige pareltjes van geestelijke gedachten, die komen uit hun mond. En geweldig, wat een gebed. Maar dat je je dan wel eens afvraagt, voor wie spreken ze eigenlijk? Zijn ze nu aan het preken voor ons en laten zien hoe mooi ze dat kunnen doen, dat bidden? Of is dit echt gericht op God? Weet u wat het verdrietige daarvan is? Dat je ook mensen hebt die kunnen niet zulke pareltjes produceren. Die kunnen wel gewoon tegen God praten, maar spreken, preken in het gebed, dat kunnen ze niet. En als er dan zo'n preker gebeden heeft, durf jij dan nog? Kent u dat gevoel? Ik moet u maar gelijk ook eerlijk zeggen, ik bespeur het ook bij mezelf hoor, dat je in een groep, als je aan het bidden bent, dat je dan soms maar al te zeer de neiging hebt om meer aan de groep te denken en waarin je aan het bidden bent dan aan God. Weet u wat Jezus daarover zegt? Dat is onreinheid. Dat is gespletenheid. Dan heb je je loon al. Bidden is spreken tot God. En als je die lijn één keer ziet, dan zie je hem de hele tijd terugkomen in de bergrede. Dan gaat Jezus het ook nog hebben over het vasten. Ja, daar zegt hij ook interessante dingen over. Dan zegt hij, wanneer je vast, dan moet je er niet bij gaan lopen met een sip gezicht. En dat de mensen dan, wat is het om met hem aan de hand? Hij is aan het vasten. En dat de mensen dan kunnen zeggen, goed hè, die man die is aan het vasten. En weer zegt Jezus dan, dat is onreinheid. Want dan heb je je loon al. Dan heb je die gespletenheid. Wij hadden op een gegeven moment in Kinshasa de situatie dat wij een terrein moesten kopen voor onze bijbelschool. En daarvoor moesten we naar een dorpschef gaan. En we gingen met die man overleggen. En hij stemde in dat wij dat terrein mochten gebruiken. Kwam met een prachtig formulier aan wat hij en wij ondertekenden. En dat gaf ons het recht op dat terrein. Wij met ons formulier richting ons terrein. En toen kwamen we bij ons terrein en toen zagen we dat daar iemand anders, die begon daar te bouwen. Dus wij, meneer, dat mag niet, want dit terrein is van ons. Oh ja, zei hij, dit terrein is van mij. Nee, zeiden wij, we zijn bij de dorpschef geweest. We hebben een prachtig formulier. Kijkt u maar, dit terrein is van ons. Oh, wacht even, zei hij. En toen graaide hij ergens een beetje tussen zijn spullen. En toen kwam hij terug met exact eenzelfde document. Ook ondertekend door de dorpschef. Kijk, die dorpschef, dat was een goede businessman. Eén terrein, twee keer vangen. Weet u wat de Bijbel erover zegt? Dat is onreinheid. Dat is onreinheid. Weet u? Jezus heeft het hier over dingen die heel erg goed zijn. Aalmoezen geven, vooral doen. Bidden, vooral doen. Vasten, van harte aanbevolen. Goede dingen. Maar het blijkt dat je hele goede dingen kunt doen met verkeerde motieven. En dat is wat Jezus hier aanpakt. Voortdurend bestrijdt hij in de bergreden die gespletenheid, die tweeslachtigheid. Weet u wat het belangrijkste vers is in de Bijbel? Oei, dat is gevaarlijk. Nee, ik neem dat eigenlijk ook terug, want ik geloof niet, je moet voorzichtig zijn, want de hele Bijbel is natuurlijk in zijn geheel belangrijk. Maar als je aan een Jood zou vragen, iemand die zijn Bijbel kent, ik denk dat de meeste Joden zouden zeggen, wat is het belangrijkste vers in de Bijbel? Dat ze zouden zeggen, dat is in Deuteronomium 6, waar gezegd wordt, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Wat betekent dat vers? De Heere is één. Betekent dat dat er maar één God is? Nou, dat is wel waar. Maar dat is niet de eigenlijke betekenis hier. Natuurlijk is er maar één God. Maar er is iets anders bedoeld hier. De Heere is één. Hij is een eenheid. Hij is absoluut heilig. Hij is absoluut rein. Absoluut puur. Daar is niks vermengd bij. Die heilige God, die absoluut zuivere, is de enige basis van hoop voor ons. Dit is zo ongelooflijk belangrijk. Zo ongelooflijk belangrijk. Dat hij iemand is, en ik bedoel hem met alle eerbied, hij is iemand van één stuk. Ja, hij is iemand van één stuk. Want dat betekent namelijk dat je absoluut op hem kunt vertrouwen. Absoluut op hem kunt vertrouwen. Wat hij gisteren zei, daar zal hij zich morgen aan houden. Hij is altijd dezelfde, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. En waarom kunnen we daar zo zeker van zijn? Omdat hij zuiver is, omdat hij rein is, omdat hij absoluut één is. En nou komt hij. Jezus roept ons op om te lijken op God. We hebben dat straks ook gezongen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo vreemd. Want dat is eigenlijk de lijn van de hele Bijbel. Zo is het al begonnen, toen de Heere God mensen schiep. Toen schiep hij ze naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Het is altijd de bedoeling geweest dat wij op God zouden lijken. Dat wij hem zouden weerspiegelen. God is absoluut zuiver, absoluut heilig, onvermengd. Wel, dan komt dat naar ons toe. Hoe zijn wij? Weerspiegelen wij werkelijk wie God is? En dan komen we natuurlijk wel bij een probleempje terecht, ja. Want laten we maar eerlijk zijn. Is ons ja altijd ja? Is ons nee altijd nee? Zijn wij zo consistent? Enzovoorts. Wel, Jezus gaat verder en hij zegt in dat laatste gedeelte van de bergrede, zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat is het. Ja, en dan de rest, dat komt. Zoekt eerst dat koninkrijk. Nu, wij hebben het gehad over het hart. We hebben het gehad over wat rein is. Zalig de reine van hart. En ik hoop dat we dat een beetje op ons netvlies hebben nu. Wat daarmee bedoeld wordt. Zalig de reine van hart. Dat we tot in onze diepste identiteit een eenheid zijn. Zuiver zijn. Hem willen dienen. Ja, en dan is er de belofte. En zij zullen God zien. Nog even daaraan. naar kijken. Want daar ging het toch een beetje om, hè? Aan het begin hadden we het daarover. En daarover wil ik iets zeggen aan de hand van 1 Samuel, wat we daar gelezen hebben. Want wij lazen in 1 Samuel 3, het eerste vers, dat er in de tijd van Eli en Samuel klonken de weinig woorden van God. Er waren weinig gezichten. Er waren weinig visioenen. Je zou het zo kunnen vertalen, er werd in die tijd weinig van God gezien. Ja, je zag niet veel van God in die tijd, nee. Je zag niet veel van God in die tijd. U kent waarschijnlijk wel de naam Geert Mak, een bekende historicus en schrijver. Die heeft op een gegeven moment een boekje geschreven over een plaatsje in Friesland, Jorwert. En de titel van dat boekje luidt: Hoe God verdween uit Jorwert. Interessante titel. Interessant ook omdat je die titel zou kunnen gebruiken om hele periodes in de Bijbelse geschiedenis mee te labelen. Want je kunt over bepaalde delen in de geschiedenis in de Bijbel ook daarboven plakken hoe God verdween uit Israël. We zien dat er momenten zijn waarop God zich terugtrekt. Nou, in het boek Ezechiël is dat in het bijzonder aan de orde. Hoe God zich stapje voor stapje terugtrekt. Wel, in de tijd van Samuel van Eli was dat ook, er was weinig van het te zien. God trok zich terug. Wat betekent dat? Betekent dat dat er geen religieus handelen meer was en zo in die tijd? Nee, dat betekent het niet, want dat was er volop. Jawel, er was volop religieus handelen. Je kon in de tijd van Eli, dan kon je ook de priesters bezig zien. Je kon zien dat mensen aan het bidden waren. Je kon mensen geknield zien. Je kon zien dat er van alles geofferd werd enzovoort. Er werden allerlei handelingen verricht die vroeger heel zinvol waren, want ze waren zinvol aan het volk gegeven, namelijk om te helpen je te concentreren op God. Maar wat was er gebeurd? Die dingen waren verdorven en door de tijd heen waren die dingen die moesten helpen om God te zien, die kwamen net als die laag zeep die ook zo goed bedoeld was tussen God en de mensen in te staan. En die dingen werden een hindernis. Het religieuze handelen werd een hindernis. Dat kunnen we heel goed zien aan de zonen van Eli. Die twee priesters. Ze werden de mensen tot last. Ze werden irritant voor de mensen. En dan gingen al die mooie, goed bedoelde handelingen. En ze werden tot een zeeplaag. Waardoor men God niet meer zag. Gods dienst werd irritant. En hinderde het zicht op God. Gods dienst, ja. Wat je zag was de dienst, maar God zag je amper meer. Het trieste is natuurlijk, laten we maar heel eerlijk zijn, dat menig buitenstaander zo ook kijkt naar christenen. Ja. Zo ook kijkt naar christenen. Ja, christenen die moeten dit, ze moeten dat. Ze mogen dit niet en ze mogen dat niet. Ze zien de dienst, ze zien onze dienst. Zien ze ook God in ons? Zien ze ook God in ons? Dat is toch de vraag. Nou, hier komt het goede nieuws. Zelfs in de tijd van Eli en zijn nietswaardige zonen, zoals de Bijbel zegt, was er hoop. Er staat, nog was de lamp van God niet uitgegaan. Nou, het scheelde weinig. Het was maar een heel klein lampje. Maar dat was nog niet uit. Er was nog licht. En dan gaat God ingrijpen. Die gaat ervoor zorgen dat dat licht weer helder gaat schijnen. En hoe doet hij dat? Dan kiest hij daarvoor, die jonge jongen, dan kiest hij Samuel. Weet u wel, de zoon van die vrouw die gericht was op God. En dan kiest God Samuel en dan gaat hij tot hem spreken. En dan duurt het eventjes voordat Samuel goed is afgestemd, maar dan komt het toch. En dan mag hij zich richten op God. Ja, en dan staan er wonderbaarlijke dingen. Dan gaat God spreken en zich openbaren aan Samuel. Dan lezen we in vers 15. Samuel zag er tegenop om Eli het gezicht mee te delen. Ja, God had hem iets gegeven. Tussen de haakjes, een interessante vraag hier. Moet u vanmiddag maar eens over nadenken. Heeft Samuel nou God gezien of gehoord? Of misschien allebei. Heeft hij God gezien of gehoord? Of misschien allebei. Vers 21 zegt: de Heere verscheen in Silo. Nou, dat doet denken aan zichtbaar, hè? Maar dan gaat hij verder. Hij verscheen in Silo, want hij openbaarde zich. Nou, dat kan zijn zien of horen. Aan Samuel door het woord des Heeren. Nou, hier wordt hij weer een beetje ingewikkeld. Maar het is door het woord dat God zich openbaart en zich zichtbaar maakt. Ja, en voor wie zijn Bijbeltje kent, die denkt dan, ja, Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Weet u nog, dat woord werd helemaal zichtbaar, werd vlees, werd tastbaar. Maar goed, dat is een andere preek. We gaan terug naar Samuel. En dan staat er dit, in vers 20. En geheel Israël erkende dat de Heere Samuel als profeet had aangewezen. Wat een prachtig vers. Heel Israël erkende, als je God wil horen, moet je naar Samuel gaan. Als je God wil zien, moet je naar Samuel gaan. Heel Israël erkent. Wat een prachtig vers. En dat kan toch niet anders dan dat wij met elkaar denken. Zou dat nou eens waar kunnen zijn van mij? En zou dat nou eens waar kunnen zijn van deze gemeente? Hier in Enschede. Er zijn mensen die God willen zien hoor. Ja, echt. En dat ze dan zouden zeggen, als je God wil horen, dan moet je naar die gemeente gaan. Daar, weet je wel. Ik weet nog niet meer de straatnaam, maar goed, in die straat. U weet het. Maar daar moet je zijn. Daar kun je heel Israël, als heel Enschede, toch eens ging onderkennen. Daar kun je God zien. Kun je van God horen. Door hun eenheid, door hun liefde, door wat daar gesproken wordt. Weet je, als dat zo is. Als dat ons diepste verlangen wordt, dat het zo zal zijn. Dan kun je niet anders dan je tot God richten, want dan krijg je zelf natuurlijk niet voor elkaar. Dus dan moet je, en als we zo als gemeente, en ook in je persoonlijke leven, als we zo gericht zijn op God, zo integer gericht zijn op Hem, dan word je sterk en dan zal het zichtbaar worden. Weet je wat er over Mozes staat? Mozes die was standvastig als ziende de onzienlijke. Staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel? Nou, als je dit hoort, dan is het wel helder, nietwaar? Dat is toch tegenstrijdig? Als ziende de onzienlijke. Dat kan niet. Want op het moment dat je hem ziet, is hij niet meer onzienlijk. Als ziende de onzienlijke, dat kan niet. Maar weet u wat het wonderlijke is? Als je werkelijk zuiver leeft met God, dan ga je dingen zien die onmogelijk zijn. Dan gaat het onmogelijke gebeuren. Dan zie je meer dan wat voor ogen is. Dan krijg je zicht op van alles en nog wat. Wie rein is van hart, zich volledig door God laat bepalen, die gaat God zien. Die gaat God zien. Die gaat God zien in medemensen. Ja, ja, want die medemensen, hoe slecht ze ook zijn, maar ze dragen nog altijd iets van dat beeld van God in zich. En je gaat God zien in de schepping. Ja. Waar anderen zeggen van, joh, dat is een periode van miljarden jaren. En toen is er dit gebeurd en dat. Een tijd, een toeval enzovoort. Heeft ertoe geleid dat. En dan zie jij die bloemen en je zegt, prijs de Heer, dat is mijn vader. Jij krijgt zicht op wat je vader doet. En je gaat God zien in de geschiedenis. Je gaat God zien in je persoonlijke geschiedenis. Waar anderen zeggen, ah, is ook toevallig dat dat gebeurd is. Dat weet jij, ja, maar dit was mijn vader die aan het werk was. Je gaat God zien in de toekomst. Waar mensen zeggen, nou, welke kant gaat die euro oprollen? Zal die überhaupt nog rollen, nietwaar? En het kan dit en het kan dat. Maar jij weet, de toekomst wordt bepaald door God. Jij leeft in reinheid, met God gericht op Hem. En dan weet je, ook de toekomst is in zijn handen. En je gaat God zien in de Bijbel. Ja, waar anderen zeggen, nou, als je die Bijbel leest, mensen, wat daar allemaal in staat, is echt zo'n onzin. En het is toch ook maar gewoon een boek en dit en dat. Maar jij, wanneer jij zuiver leeft met God, dan hoor je je vader daarin tot je spreken en je gaat God zien. Voorwaarde, schoner uit. Voorwaarde, gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. De enige mogelijkheid om die reinheid te ontvangen. En als je die ontvangt, en daarmee ga ik afsluiten. Als je die ontvangt, die reinheid, dan hoef je nooit meer bang te zijn. Dan hoef je nooit meer bang te zijn. Mensen die rein zijn van hart, hoeven nooit meer bang te zijn. We zijn begonnen met Jantje, weet u nog? En ik zei erbij, het is wel een beetje herkenbaar. Maar ik wil eindigen met een voorbeeld van Mata. Mata was een student bij ons aan de Bijbelschool in Zaïre in Congo. Mata kwam uit een dorp waar iedereen tegen Jezus was. Iedereen was tegen het christendom, tegen gemeente enzovoort. Maar Mata, die had het evangelie gehoord, was geraakt en wilde Jezus volgen. En om die reden was hij bij ons aan de Bijbelschool, als enige uit zijn dorp. En hij vond het heerlijk, hij genoot ervan. Maar op een dag vertelde hij me dit. Hij zegt, weet je, door de week is het heerlijk. Lekker Bijbel studeren en we doen van alles met studenten enzovoort. Maar dan op vrijdagmiddag dan ga ik altijd naar mijn dorp. En dan moet ik een lange weg afleggen om dat weekend daar te zijn. En het is een lange, donkere jungleweg. En elke keer als ik op vrijdagmiddag richting mijn dorp ging, kreeg ik het Spaans benauwd. Want ik wist dat iedereen in het dorp was tegen mij. Was tegen Jezus die ik wilde volgen. En ik wist dat ze zelfs vervloekingen over me uitspraken. En ik liep te zweten en ik was bang. Dat ging altijd zo. Tot op een dag. Ja, hier komt het. De grote wending in het verhaal. Maar ik waarschuw u alvast. Het is nogal een eenvoudig. Het is niks spetterends, spectaculairs. Maar tot op een dag. Hij zegt, ik liep daar weer. Oh, wat was ik bang. Wat vreesde ik de vervloekingen en de antipathie tegen Jezus. En ik liep daar op dat pad. Maar terwijl ik daar liep, drong ineens een vers tot me door dat ik kort daarvoor gehoord had. U kent het. Waar Jezus zegt, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. En Martha zegt, ineens begreep ik dat vers. Ineens begreep ik dat alle dagen dus ook geldt voor vrijdag. Ja, ik zei u al, niks spectaculairs. Dat wist u al lang. Maar het drong ineens tot hem door. Dat betekent dus ook op vrijdag. Nou, hier loop ik, vrijdagmiddag. En ik ben bang voor wat me gaat overkomen. Terwijl Jezus zegt, en ik ben bij je. De koning der koningen, de heer der heren. Het woord waardoor alles geschapen. Hier is hij, bij mij. En ik loop bang te zijn. En dat veranderde alles. Dat veranderde alles. En toen liep hij rechtop. Nu, ik hoop dat u het een mooi verhaaltje vindt. Het is nog echt gebeurd ook. En daarmee zouden we amen kunnen zeggen. Maar ik wil nog even een ander perspectief nemen. Gaan we even het perspectief nemen van de dorpelingen. Oké. Elke vrijdagmiddag zagen ze Martha aankomen. Ha! Liep hij als een bang vogeltje. Het durfde niemand aan te kijken. En je kunt je voorstellen dat er geroepen werd. Hey Martha, hoe is die? Hey Martha, leuk hè, om Jezus te volgen. Ja hè, moet je hem zien lopen zeg. Hey, dat bange rikje. Ach, 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 die Martha. Tot op die bewuste vrijdag. Martha die kwam zo het dorp in. En hij keek gewoon de mensen in de ogen. En hij groette ze vriendelijk. En de mensen zeiden tegen elkaar, maar wat is hier gebeurd, joh? Heb je die Martha gezien, joh? Is de taal anders? Dat is niet meer onze Martha. Weet u, ik durf te zeggen dat op die dag de mensen God zagen in Martha. Zalig de reine van hart, want ze zullen God zien en God zal in hen gezien worden. Amen. We gaan met elkaar nog een keer een nieuw lied zingen. Althans, voor velen zal het wellicht nieuw zijn. U zond uw zoon onschuldig rein. Dat is opwekking 414. En we gaan dat lied zingen en tijdens dat lied krijgt u de gelegenheid voor de tweede collecte.
Thank you.
Zullen we nog met elkaar bidden? Hemelse Vader, we willen u zo hartelijk danken dat u één bent. Dat u absoluut bent. Dat u heilig bent. Dat u volmaakt bent. Dat u puur, rein, zuiver bent. En dat we daarom op u kunnen bouwen. Dat we daarom zeker mogen zijn van u. Zeker mogen zijn ook dat u uw plannen zult volvoeren. Dat het allemaal zal lopen zoals u het voorzegd hebt. Want u kunt niet liegen. U bent absolute waarheid. U bent het leven. En Vader, we aanbidden u. En dank u wel. Dank u wel dat u in een relatie tot ons wilt leven. En eigenlijk verbaast ons dat. Want wij moeten allemaal erkennen, wij zijn niet zo één. Wij zijn niet zo zuiver. En toch wilt u met ons leven. En we hebben net gezongen van dat Lam van God. En we weten dat u daarvoor een enorme prijs hebt betaald. Dank u wel dat u uw zoon gaf. En dank u wel, Heer Jezus, dat u vrijwillig dat voor ons het willen doen. Dat offer willen zijn. Dank u wel. Dank u wel. Vader, we willen u bidden dat u ons bij de hand wilt nemen. En als wij de week ingaan, dat wij dat zicht op u zullen behouden. Reinig ons. Neem weg uit ons, Vader, wat niet goed is. En Heer, u weet precies wat dat is bij mij en bij iedereen die hier zit. Heer, laat ons zien wat niet goed is. En alstublieft, neem het weg. Reinig ons. En dank u wel dat u dan belooft dat we u zullen zien. En dan mogen we er ook op vertrouwen dat u zichtbaar zult worden in ons leven. En dat anderen ook u in ons zullen zien. Dan gaat het niet meer om ons, maar dat ze u in ons zullen zien. En ook volgelingen mogen worden van u. Gebruik zo uw gemeente hier ook in Enschede. En uw gemeente wereldwijd. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan de dienst afsluiten. En ik wil u vragen om het slotlied wat we met elkaar gaan zingen, om dat zo mogelijk staande met elkaar te zingen. We zingen uit de bundel van Johan de Heer 108. Leid mij Heer, o machtig heiland. Het is helder dat we die leiding nodig hebben. En we zingen de eerste twee coupletten. Dan bidden we om de zegen en sluiten af met het derde couplet. Mag ik u vragen te gaan staan? Zullen we bidden om zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen tot de dag dat Jezus weerkomt. Amen.